Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Gorke Tjikian. Ware genezing begint met eerlijkheid, erkenning en de keuze om terug te keren naar God. Gor moedigt ons aan om tevoorschijn te komen, want wat jij geeft kan bijdragen aan genezing. Maar voor je kunt geven, is het nodig om eerst af te rekenen met alles wat tussen jou en God instaat. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie Heal Our Land. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
In mijn dagelijkse leven werk ik in het ziekenhuis. En ik had een keertje een patiënt die was naar de spoedeisende hulp gebracht. De verpleegkundige die de opvang had gedaan, die kwam mij vertellen dat die mevrouw niet zo vrij meer uitzag. Dat ze vrij veel letsels had vanwege een zware mishandeling. Ze was fysiek toegetakeld. Overal blauwe plekken, blauwe oog, de borstkas, buik. Allemaal afdrukken van klappen die ze gehad had. En die verpleegkundige vertelde dat zij ontroostbaar verdrietig ook was, want het ging om huiselijk geweld, wat super heftig is. En als team dachten we van ja, we willen haar helpen en de hulp is meer dan alleen maar haar wonden verzorgen. Maar die mevrouw die had aangegeven aan de verpleegkundige dat zij geen andere hulp wil. Ze wilde geen blijf van mijn lijfhuis, ze wilde geen aangifte doen, ze wilde daar niks mee doen. En de verpleegkundige had daar moeite mee. En dat begrijp ik, want je weet, zodra ze naar huis gaat, gaat het weer verder. En toen ik haar kamer binnenliep, want ze was al opgestart en waren wat onderzoeken aangevraagd. En op een gegeven moment ga ik dan naartoe om te kijken wat voor medische zorg ze verder nodig heeft. En toen ik haar kamer binnenliep, merkte ik meteen dat die hele atmosfeer een en al duisternis was. Heb je dat wel eens, dat je ergens komt, je voelt het in de lucht hangen. En deze vrouw was in de 30, jonge vrouw, mooie vrouw, zwaar in tranen, diep en diep verdrietig. En ik vroeg aan haar, opnieuw, terwijl ik weet wat er gebeurd was, maar wij hebben de gewoonte om 100 keer te vragen aan de patiënt wat er is. De meeste van jullie worden daar helemaal gek van, ik weet het, maar dat doen we om jullie te pesten. Dus ik vroeg haar, het liefst stuur ik nog een co-assistent die dezelfde vragen stelt. Nee, ik vroeg haar wat er gebeurd was. En opnieuw in tranen vertelde ze, en ze ging op een gegeven moment daarin verder en ze zei dat dit de derde man was met wie ze was, die haar mishandelde. En daarvoor haar vader. Dus deze vrouw die zat in een vloek en die wist niet beter dat het zo hoort. En op een gegeven moment vertelde ze ook dat ze kinderen heeft. En dat raakt natuurlijk. En ik probeerde toch een ingang te zoeken om haar te helpen over een drempel te stappen om hulp te zoeken. Want dit gebeurde achter gesloten deuren. En dus ik zei, maar waarom wilt u niet samen met ons verder kijken? Ze zei, dat heeft toch allemaal geen zin. Mijn leven is een hel. En dat triggerde mij. Want over hel en hemel ben ik toevallig expert. Ik zei, maar uw leven hoeft geen hel te zijn, want er is ook een hemel. Zij geloofde dat haar leven een hel was, maar ze wist niks over de hemel. En ik vertelde haar dat er een God is in de hemel die van haar houdt. En deze vrouw had dat waarschijnlijk nog nooit gehoord. Opnieuw tranen over haar wangen. En ik zei haar, behalve dat het voor u een betere plaats is, moet u ook verantwoordelijkheid nemen voor uw kinderen. En ik vertelde haar dat hoe ik ook haar wonden verzorg, wat ik ook nu op de spoedeisende hulp doe, dat haar probleem niet op gaat lossen. Maar dat er meer is dan haar werkelijkheid en de leugen waarin ze leefde. Want dan haak ik even aan op wat Martin Dol gisteren vertelde. En ik neem het haar niet kwalijk, want dat was de enige wat ze gezien en geleerd had. Door mannen die door en door slecht zijn. Die bestaan. Die bestaan. En helaas vanwege dat soort gedrag van mannen die niet in hun positie staan om de vrouw te beschermen en te voorzien, is haar leven complete chaos. Maar dit gaat veel dieper. Hè? Dit soort gedrag zorgt ervoor dat we landelijk en wereldwijd soms aversie hebben tegen mannen. Dit zorgt ervoor waarom feministische bewegingen compleet doorslaan en zelf een man willen zijn. Ja toch, iets waar ze zich tegen afzetten, willen ze zelf zijn. Dat is heel raar, maar goed, dat is een andere preek. Ja, omdat die verhoudingen krom zijn. En waarom ik dit vertel? En op een gegeven moment ze zei van ja, op een gegeven moment vroeg ze, en zijn mijn ribben gebroken? Want ik had natuurlijk foto's gezien. Ik zei nee, alleen uw hart. Dan kan ik zien of de röntgenfoto. Nee, natuurlijk niet. Maar dat zag ik in haar ogen. En het gesprek die ik verder met haar had, ze droogde haar tranen. Ze zei, dank u wel, het is goed zo. En ze vertrok. De volgende dag hoorde ik van de verpleegkundige dat ze hulp had ingeschakeld, voor het eerst in haar leven. Dat ze naar instanties toe was gegaan van help mij. Waarom ik dit vertel is omdat dit eigenlijk een profetische handeling was. In mijn witte jas, ik werd betaald als dokter en stiekem heb ik op de kosten van de zaak haar het evangelie verteld. Ik word daar beter betaald dan hier om te evangeliseren. Maar maak een beetje gebruik van de mammon. Maar ik vertelde haar dat er meer is dan wat ze kende. En dit was een zaadje die geplant werd, wat ging groeien. Ik weet niet hoe het verder met haar gegaan is, want een profetisch woord maakt het niet makkelijker. De weg en de offers en de prijs zal net zo moeilijk zijn, net zo lang zijn en net zo ingewikkeld zijn. De keuzes die we moeten maken met en na een profetisch woord zullen net zo moeilijk zijn. Maar het is wel een zaadje die kan groeien tot een werkelijkheid zoals God het voor haar heeft bedacht. En daartoe zijn we allemaal geroepen. Dat is wat een profetisch woord kan doen. Oké, profetische conferentie. Profetie. Dat brengt licht in de duisternis. En het kan soms heel persoonlijk zijn. En ik wil een kort verhaal vertellen om te beginnen over, ik heb meerdere profetieën gehad in mijn leven die mijn leven hebben veranderd, maar één specifieke waarom het voor mij zo bijzonder is om hier te staan. Precies 3 jaar geleden, want het was 18 en 19 maart 2022, dat Royal Mission de eerste profetische conferentie hield in Amersfoort. Dat is nu 21 maart, eigenlijk 3 jaar geleden. En ik was naar die conferentie gegaan, met een vraag aan God. Ik weet niet of je ook zo hier bent, maar af en toe stel ik God vragen. En ik zei, Heer, ik kende die spreker niet en gelukkig hij mij ook niet. Want soms is het lastig, als mensen je kennen, dan is de profetie ook menselijk beïnvloed. Het is niet erg, maar dat kan. En deze man kende ik niet, dat is Zoran, die vanmiddag spreekt. Ik had hem nog nooit gezien, nog nooit van hem gehoord. Komt uit Macedonië, spreekt Engels. Ik was naar die conferentie gegaan en ik stelde God een vraag. Ik zei, Heere God, u hebt mij veel meer gegeven dan ik kan dromen of vragen. Want mijn leven is zo gezegend. U gaat met me mee in alles wat ik doe. Mijn werk gaat goed, mijn invloed die ik mag uitoefenen om uw woord te brengen, fantastisch. Nog één ding, zei ik, Heer, ontbreekt in mijn leven en dat is een partner. Ik was al heel lang, ik ben nu, hoe oud ben ik? 38. Hoe oud was ik toen? 35. Ik was 35. Ja, dokters en rekenen gaat niet altijd goed, maar 35. Ik zei, Heere God, heeft u een woord voor mij, voor een partner? Maar ik heb zelf altijd geleerd, no dates, no babes, no mates. Kennen jullie die? Ja, als je leert te profiteren, no dates, no babes, no mates. Omdat we daar fouten in maken. Maar ik zei, Heer, ik geloof dat u een sprekende God bent. Heeft u een woord voor mij aangaande een partner? En specifieker nog, zei ik, Heer, er is een vrouw die ik al 10 jaar ken. We zijn goed bevriend, komt uit België, een Armeense vrouw. Dient in de gemeente, is de rechterhand van haar voorganger. Een vrouw met een missie, veel zendingsreizen, alles wat ze doet en kan. Ik respecteer haar enorm. Maar vanwege mijn respect en vriendschap heb ik ook altijd wilde ik voorzichtig met haar zijn. Want als je stappen zet wat romantiseert, ik dacht als ik haar ga pakken en zoenen, je weet nooit wat er gebeurt, weet je wel. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Ja. Maar ik zei, Heer, en al 10 jaar waren we goed bevriend. Dus ik zei, Heer, als zij een partner voor me kan zijn zoals u het bedoeld heeft, geef dan een teken. Iets van België vind ik al goed. Iets wat erop lijkt. Geef een teken dat ik weet, moet ik een stap zetten of niet. Want ik wil mijn vriendschap niet op het spel zetten, als dat het niet is. En ik wil heel voorzichtig zijn met vrouwen van God. Ik wil niet aan iemand zitten of iemand iets beloven en haar kwetsen en pijn doen. Is het een dochter van u, ik wil daar uiterst voorzichtig mee zijn. Heeft u een woord voor mij? De eerste dag van die conferentie gebeurde niks. Geen woord voor mij. De tweede dag ook eigenlijk hierover niks. De conferentie liep af, het was in Amersfoort. Waren er mensen bij toevallig? Ja, een aantal teamleden van Royal Mission. Conferentie liep af en Theo was volgens mij met de muzikanten het podium al aan het afbreken, opruimen. En Zoran stond bij de uitgang nog even te staan. En toen wist ik zei, Heer, maar ik ga niet naar huis zonder een woord. En heel bizar, maar mijn voeten begonnen zo pijn te doen, en dat heb ik nooit. Ik had een pak aan die dag, en mijn voeten begonnen zo pijn te doen dat ik mijn schoenen moest uittrekken. Het is een beetje raar als je met een pak loopt om op blote voeten, maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar en het werd heet en ik deed mijn schoenen uit en toen zei God, het is heilig grond. Ik heb een woord voor jou. Ik had het niet zo beseft op dat moment. En mijn sokken zagen er niet het best uit. En gelukkig had Ando, was een vriend van mij, die had zijn sporttas bij zich. En daar zaten nieuwe sokken in. En ik had nog Martin gevraagd, die heeft altijd zijn hardloopschoenen bij zich. Ik zei, heb je toevallig? Nee, dat had hij niet. Dus ik moest in de sokken van Ando daar lopen. En ik kwam bij Zoran en ik vroeg hem, ik zei, ook het leuk en aardig allemaal, al die profetisch gedoe, maar heb je een woord voor mij, voor een partner? Nee, flauw. Maar ik zei, heb je een woord voor mij aangaande een partner? En Zoran kent mij niet, Zoran spreekt geen Armeens, hij kent Armeense namen niet. En hij was even stil en toen zei hij, dat is de name in het Engels, dat is de name Armine means something to you. Hij noemde haar naam, zo heet mijn vrouw, Armine. Dat was de vrouw voor wie ik gebeden had. En ik was echt flabbergasted. Ik ben een wetenschappelijk opgeleide jongen. Hè. Ik ben niet zo zweverig. Ik hou van Gods geest, maar ik hou ook van de wetenschap. En ik dacht, ik dacht, dit is self-fulfilling. Het lijkt zo. Dus ik vroeg hem opnieuw. Ik zei, wat zeg je? En hij herhaalde haar naam. En het is niet een naam die een Macedoniër kan weten. Het is een Armeense naam, Armine. Hij komt veel voor in Armenië. En het was zo overweldigend dat tranen over mijn wangen liepen. En weet je wat ik toen dacht? Ik dacht, Heere God, als het zo makkelijk had gekund, waarom heb ik dan 10 jaar van mijn leven vergooid? Echt oprecht. Het was een stukje ongeloof, maar ook niet boter. Ik zei, Heer, come on. Ik zei, pest u mij of zo? Waarom heb ik 10 jaar dit niet geweten? En die dag heb ik haar geappt. Dat was 19 maart. Niet van je gaat mevrouw worden, want ik wilde niet dat ze dat zou weten. Ik heb het haar niet verteld. Pas op de dag van onze bruiloft, in mijn trouwbelofte, heb ik het gezegd. Ze wist het niet. Niemand wist het, alleen de teamleden die erbij waren, wisten het. Benjamin was er ook bij, denk ik toch? Maar omdat ik haar niet wilde manipuleren. Want als een vrouw die ook in aandacht stond in België, heeft ze menig jonge profeten op bezoek gehad die een woord hadden dat ze bij hen hoorde, want dat gebeurt omdat ook de vlees iets wil. Dat is gewoon menselijk. Heb ik niet tegen haar gezegd. En zo hebben we onze vriendschap omgezet in een romantische vriendschap. En zijn we nu sinds oktober getrouwd. En het leuke is, kom maar eens even erbij schat. Ik zal jullie even laten zien hoe dom ik was. Ik bedoel, ja, welke man gaat nou 10 jaar daarover doen, hè? Zie ik jullie al denken. Nee, maar later hoorde ik van haar ook een bijzondere profetische woord van God die een rol heeft gespeeld in ons samen zijn. Kun je daar kort iets over delen?
Ja, klopt. Ik was dus al lang God aan het dienen in mijn kerk. En in onze cultuur, de geldigheid van het trouwen was al lang verstreken op mijn leeftijd. En ik was op weg naar Duitsland, naar een vriendin van mij. En ondertussen, ik wist dat er een conferentie was en die conferentie was transformed. Misschien kennen jullie dat. En ik zei, ik ga even naar Transformed voordat ik naar mijn vriendin ga. Gewoon even een tussenstop dat ik iets kan mee hebben geestelijk. En ik ging daar en daar zaten 600, 700 Nederlandse mensen, Hollandse mensen. En ik ging helemaal achteraan staan tussen alle grote mensen. En ik was ook klein. En wat ik niet wist was dat de spreker Gor was. En toen hij helemaal van voor naar achteren kwam, Toen hadden wij even oogcontact. Maar ondertussen had ik wel in de auto gebeden toen ik naar de conferentie ging. Ik had gebeden, ik zei, kijk God, ik wil eigenlijk weten wie mijn partner is. En als ik dat weet, eenmaal ik dat weet, ik kan genoeg wachten, ik kan lang wachten, ik kan nog jaren wachten, ik heb al zo lang gewacht, ik kan nog wachten. Maar ik wil gewoon weten wie hij was, wie hij is. En toen ik hem zag, ik had het helemaal niet door dat hij het zou zijn. Ik had het echt niet door. Maar ik zag hem en dan begon eigenlijk onze reis van vriendschap. En eigenlijk, als je zo kijkt, God wacht niet op jouw vraag, totdat jij je vraag stelt voordat hij het jou toont. Want voordat ik mijn vraag stelde, God wist al wat ik zou vragen en hij heeft het mij getoond. En eigenlijk, ik was op dat moment te dom om te beseffen dat dat een woord van God was, dat een iets van God was. Maar toch, zelfs als je dat niet weet, als je niet doorhebt dat er een woord is van God, dat iets voor jou is, dat die profetie voor jou is, ja, het allerbelangrijkste is dat je, zoals we zongen, niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Want als je heel dicht bij God blijft, toch ga je in die bestemming komen en het plan komen dat God voor jou heeft.
Amen. Dankjewel, schat. Blijf even staan. Het is ook goed om hier doorheen ook te horen dat je soms jaren moet wachten. En ik geloof zelf niet per se dat God één iemand voor één iemand heeft bedacht. Ik geloof dat de keuzes die wij maken God zegent. Als we keuzes maken met Hem, maar ook kiezen met het verstand die Hij ons gegeven heeft. Dat je kiest voor een man of vrouw waarvan je weet, met jou kan ik dienen. Want uiteindelijk is dat bedoeld als helper. Samen zijn we sterker dan alleen. Alleen heel veel mensen maken keuzes uit emotie of egoïstisch. Als ik het maar goed heb. Terwijl ik ook altijd dacht, ja maar kan ik haar gelukkig maken? Ben ik de man die haar in haar potentie zet, waarvan zij gedroomd heeft, gebeden heeft? Ben ik diegene? Of hoe word ik diegene? Dus het is belangrijk om daar ook verstandige keuzes in te maken en te durven te wachten op wat God wil geven. Wij waren allebei ver in de, nou, ik ben veel ouder, maar in ieder geval ver in de 30. En dan word je onrustig soms, denk je van ja, maar dan doe ik maar de eerste beste die een beetje in de kerk komt. Maar dat is niet, dat gebeurt, omdat we niet meer kunnen wachten. Dat maakt veel meer kapot dan we denken. En wat ook heel bijzonder is, want toen begon onze vriendschap, dat was 10 jaar geleden wat zij vertelt. En in de tussentijd was er nog één iets kort wil ik delen, dit is nog niet eens mijn preek, moet je nagaan. Zo om jullie te inspireren. Eén keertje waren wij met een groepje bij ons thuis aan het bidden in Utrecht. Ik woonde toen in Utrecht en ze was daar uit België met een paar vrienden, dus we waren met man of 10. En in het gebed zag zij een visioen, een profetie. Toen we klaar waren, toen deelde ze dat in de groep. Ze zei, ik zie jou in een ander huis wonen, je gaat verhuizen. En ze beschreef een huis, dat was te mooi om waar te zijn. Het was echt een paleis. Met de entree en de trappen en de bomen en een tuin achter. En het was eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar wat zij niet wist, en ze beschreef het heel erg gedetailleerd, is dat ik in die periode, dat was nu denk ik zo'n 6 jaar geleden, al aan het nadenken was dat ik wilde verhuizen. En ik had al wat ideeën dat ik wat vrijstander wilde wonen. Maar ik had het met niemand gedeeld. Alleen mijn broer wist het, want we waren aan het zoeken naar een woning. Maar zij beschreef een huis, nou die had ik nog niet gezien. Het was te mooi om waar te zijn. En 3 jaar na haar beeld, en 3 jaar van zoeken, huizen bezoeken, kijken, afstrepen en bod doen wat niet lukte. Toen kwam ik bij een bezichtiging en het was precies wat zij had beschreven. Alleen het was te mooi om waar te zijn. Dat huis is 1300 vierkante meter wonen. Een tuin van 10.000 vierkante meter met een vijver, een boom, een eigen looppad, een eigen park. Te mooi om te mooi om waar te zijn. Maar toen wist ik, als dit het beeld is die Armine heeft gezien, dan is dit dus door God bedacht. En ik deed een profetisch daad. Ik deed een bod wat ik niet kon betalen. Het was de deur. Maar ik deed alsof ik het kon betalen. En ik ging daarin mee, ik ging onderhandelen. Ik kwam op een gegeven moment met die makelaar al zo ver dat we een overeenkomst hadden bereikt voor een prijs die ik niet kon betalen. Zelfs met mijn doktersalaris niet. Het is te duur. En toen kwam COVID. Kwam de lockdown. En het werd heel spannend. En iedereen dacht, de huizenmarkt stort in. En de bank die gaf mij uiteraard de lening niet. Maar die verkoper, die werd zenuwachtig. Die dacht, ja, dit krijg ik nooit meer verkocht met COVID. En of ik moest het ontbinden, want ik had ontbindende voorwaarden, of ze moesten zakken in de prijs, naar een derde van de prijs, van wat die waard is. En God had tegen mij gezegd, ik ga het je geven. Want als je het met menselijke kunnen iets kan, dan is het niet bijzonder. Maar een profetisch woord heeft mij toen ertoe gezet om die weg te gaan. En uiteindelijk heb ik dat huis kunnen kopen met een wonder. En wat heel bijzonder is, is dat Arminne iets had gezien wat haar huis zou worden.
Ja, dus het was niet enkel voor jou, maar blijkbaar was het ook voor mij.
Dankjewel, schat. Oké, genees ons land. Er kwam een patiënt laatst weer. Die zei, ah dokter, genees me toch. En waarom heb ik dit altijd? En de aanmelding was recidiverende pancreatitis. Dat is om even duur indruk op u te maken. Maar in feite had die man terugkerende recidiverende pancreatitis. Ontsteking van zijn pancreas en alvleesklier. En waarom heeft hij dat? Reden nummer 1 is alcohol. Nummer 2 galstenen en zo. Maar alcohol. Deze man die dronk veel. En elke keer als hij weer dronk, pat. En pancreasontsteking is ontzettend pijnlijk. En daar kun je heel ziek van worden. En die man lag daar. En hij had zo'n t-shirt aan met een doodskop erop. Heel veel roken en heel veel drinken. En daar lag hij natuurlijk weer. En hij zei, dokter, dokter, help me toch. En toen dacht ik, zo zijn wij ook soms richting God. We brengen onszelf in problemen door de keuzes die we maken. En dan roepen we hem aan. Op zich is dat prima, over dat aanroepen ga ik het over hebben. Maar het is natuurlijk wel een beetje apart. Dat de wetmatigheden, de lessen die God ons gegeven heeft om een gezond leven te leven, dat we dat soms aan de kant schuiven, onszelf in problemen zien en dan conferenties houden om te hopen dat God ons land geneest. Dus ik zei ook tegen de kerel, ik zei, joh, jij kan meer doen voor je genezing dan ik. Want ik kan je wel wat medicijnen geven. Maar al zou je nu genezen, als er niks verandert aan de keuzes die je maakt, ben je hier over een maand weer. En ik herkende zo mijn leven daarin. Het is echt, het is ook geen grap, want ik zei tegen hem ook, die t-shirt die hij aan had. Hè? Ik zei, oh ja, en doe die t-shirt weg. Hij zei, wat bedoelt u? Nou, ik zei, doodskop op je borst, dat vraagt natuurlijk om de dood. Ik zeg, ja, dat is wat je krijgt. Je kan beter je afdoen van dat soort spirituele, geestelijke zaken. Dat is in ieder geval een goed begin. Dus genees ons land is interessant in het teken, ja, maar hoe gaan wij met elkaar om? Wat voor keuzes maken wij? Hoe gaan wij om met het woord van God? De Bijbelteksten die we hebben. Want het moeilijke hieraan is dat de profetie altijd gepaard gaat met Gods waarheid. Toch? Dat hebben we gisteren ook gehoord. Alleen, Gods waarheid is niet altijd leuk. En dat is lastig. Dat is lastig. Dan kom ik weer even terug op hoe wij leren te profeteren. Omdat wij fouten maken, proberen we ons ook te beperken. We proberen daar binnen een weg te zoeken. En de tekst die gisteren ook genoemd is, een van mijn favorieten, 1 Korintiërs 14, die kan even denk ik op de bimmer. Uit deze tekst halen we dat we zeggen, een profetie is altijd bemoedigend, troostend en opbouwend. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dit is iets heel interessants, die kennen jullie wel toch? Dit is de nieuwe Bijbelvertaling. Weet jullie wat er in de oude Bijbelvertaling staat? Vermanend. Nou, op zich, dat woord troostend en bemoedigend en hoe dat in de grondtekst staat, je kan het vertalen zo. Dit is niet fout. Maar altijd in de oudere vertalingen is het woord vermaning gebruikt. Alleen, wij hebben maatschappelijk steeds meer moeite met vermaning. Dus je ziet een culturele switch omdat er van alles fout gaat in vermaning, hè, dan heb ik het even over de tyrannische overheersing en soms ook leiders die fout maken. Omdat we daar aversie tegen krijgen, gooien we het kind met de badwater weg. Dus er komt een verwijdering van een gezonde leer van vermaning. Als prediker ben ik geneigd om jullie alleen maar te bemoedigen en lieve dingen te zeggen, want dan ben ik een held. Maar als ik alleen maar je oren ga strelen, als dokter ga je dood. Want als een patiënt naar me toe komt, dan moet hij de waarheid horen. En dat is soms dat het pijn doet. Dat je gedrag moet veranderen. Longartsen zeggen soms tegen een forse COPD'er, als je niet stopt met roken, gaan we je niet meer behandelen. Omdat het soms een gedrag veel meer effect heeft dan de bemoediging, de troost en alles bij elkaar. Dus deze vertaling snap ik wel, maar in de kern zit een strijd. En in de kern van ons allemaal zit een worsteling. Hoe verhoudt de waarheid van God met mijn leven? En Gods woord en Gods aanwezigheid is altijd in genade en in waarheid. Als God ons troost en bemoedigt, dan zegt Hij ook de waarheid over ons. En dat zal soms moeten scheuren. Dat doet pijn. Deze Nieuwe Testamentische uitleg van wat we graag aan profetie koppelen, staat tegenover honderden teksten in het Oude Testament van hoe de echte profeten het deden. Dat was helemaal niet lief. Dat was helemaal niet vermanend. Eigenlijk, wij hebben nog geen kinderen. Dus als Zoran straks komt, wil ik ook vragen naar namen van onze kinderen. Zijn we daar ook vanaf? Ja, ik denk dan meteen zaken doen. Maar, ja, hoef ik niet na te denken. Ja, dat doe ik daar een paar jaar over. Dat is ook een beetje sneu. Kom ik later achter dat ik mijn kind fouten naam heb gegeven. Nee, flauw. Maar het schijnt, of ik stel me voor, dat als je je kinderen gezond wilt opvoeden, moet je ze zeker bemoedigen. Oh, wat een mooie tekening, terwijl het oerlelijk is. Toch? Maar als je dat blijft zeggen, het kind is inmiddels 30, hou je die voor de gek. Dit is toch niet schokkend nieuws? En toch is dit hoe wij ons leven leven. Toch zitten we in de kerk en willen we horen dat we geliefd zijn. Het is een soort chronische, ongeneeslijke leegte wat we het liefst willen vullen met alleen maar acceptatie en liefde van God. En dat mag. Daarvoor is Christus gekomen en gestorven. Maar als wij zeggen, Heer, genees ons land, durven we dan ook te kijken naar ons deel daarin. Wat doe jij? Wat doe ik voor de genezing van mijn land? Misschien leg ik alle verantwoordelijkheid bij God en ben ik een toeschouwer. Als we horen wat God aan het doen is in het land, waar ben jij in dit verhaal? Eigenlijk, wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, is de zorgverzekering die alles voor ons betaalt. Maar er is een eigen risico. Er is een eigen risico. Het gaat je wat kosten. Het gaat pijn doen. Ja, voor de genezing, voor het herstel heeft Jezus betaald. Maar wat doen wij? Wat is ons eigen aandeel daarin? Hoe verhoudt Gods waarheid met mijn leven? En dan kwam ik bij de tekst uit 2 Kronieken 7, vers 14. 2 Kronieken 7, vers 14. Fantastische tekst, die we eigenlijk te weinig lezen en bestuderen. Wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonde vergeven en het land genezen. De context hiervan, weten jullie wanneer dit staat geschreven, wat er gebeurde? Salomo had net de tempel gebouwd en hij had alles exact goed gedaan. Offers, jongen, offers. Iets van 250.000 schapen geofferd. Gelukkig hadden ze geen Partij voor de Dieren in die tijd, weet je wel. 40.000 koeien. Massaal, 14 dagen feest. Heel het land, massaal. En dan zegt God, ja leuk, al dat pracht en praal. Willen jullie echt genezen, herstellen, als het volk het hoofd buigt? Wat betekent dat? Je nederig maakt. Trots en hoogmoed is een van onze eerste vijanden. Als ik Jezus ontmoet, hè, vaak willen wij hem ontmoeten, toch? We zeggen, laten we Jezus ontmoeten. Eerste probleem wat ik dan tegenkom is mijn eigen ik. Want Jezus op de troon betekent minder van God. Wie wil dat nou? Maar het is wel waar het begint. We zijn hoogmoedig, we zijn trots. We denken het zelf beter te weten. Wanneer het hoofd gebogen is. Er moet iets in ons breken. Zolang wij niet gebroken zijn, onze trots, zolang onze hoogmoed niet gebroken is. Ik praat even over gezonde hoogmoed, hè? Want het tegenovergestelde, dat ongezonde is, dat mensen minderwaardigheidscomplex hebben. Echt massa's mensen die door het leven gaan, zoals Martin Dol vertelde, denkende dat ze niks waard zijn. Dat heeft niks te maken met gezonde trots zoals God het bedoeld heeft. En de andere kant is weer ongezonde trots, dat we zo hoogmoedig zijn dat we naast onze schoenen lopen. En beide moeten bekeren. En in het midden zegt God, buig je hoofd voor mij. Erken dat ik je God ben. De Heer Jezus heb ik het liefst als mijn vriend. En het liefst nog een vriend die geen inspraak mag hebben in mijn leven. Maar hij is de leeuw van Juda. Ik las laatst een artikel in EO Beam voor de jongeren. Een van de dames daar, een fantastische meisje, ik ken haar, die zegt, ik ben blij als we het over Jezus hebben, want ik heb niks met God, de Vader. En als je zo verder leest, haar beeld van, ja, maar God, de Vader, dat was allemaal oordeel, die is de toren van God. Jezus is lief, doe mij maar Jezus. En ik snap haar, maar tegelijkertijd is dit de dodelijke theologie wat de jonge generatie is aangeleerd. Want dit brengt mensen in een positie van ja, met Jezus kun je alles. Dan mag alles. Het is niet waar. Dat leidt tot de dood. Als je wil dat je land geneest, dan moet ons hoofd gebogen worden van onze regeringsleiders tot en met allemaal. En moet hij regeren. Toen de aardbeving in Haiti plaatsvond, jaren geleden, 250.000 doden, vreselijk, kennen jullie dat nog? Een van de verhalen die toen rondgingen en over gesproken werd, is waar is God? En de mensen die dat zeiden, hadden zelf die God weggestuurd. Het was een plaats geworden, Haiti is een van de meest occulte, duistere plekken in hun cultuur. Is er zoveel plaats voor voodoo en occultisme en allerlei waarzeggerijen en allerlei spirituele activiteiten. Met alles wat ze hadden, hadden ze God weggestuurd. We hebben u niet nodig. En als ze dan getroffen worden door een ramp, waar is die God van jullie? In Armenië was er 3 jaar geleden een oorlog, of in Nagorno-Karabakh. Er zijn 10.000 jonge mannen van 18 tot 20 jaar omgekomen of ernstig verminkt. 10.000. Dat is precies het getal dat 20 jaar geleden, toen deze jongens geboren werden, 10.000 meisjes waren geaborteerd door ouders, omdat ze een jongen wilden. Vreselijk. En nu deze jongens allemaal 18 en 20 zijn, allemaal weg. Het is een offer die je brengt als volk voor de zonde waarin je leeft. Ik las het nieuws dat Papua-Nieuw-Guinea grondwetswijziging heeft gedaan. Waarin ze in de grondwet hebben vastgesteld dat Jezus Heer is. En dat zij een christelijke natie zijn. Zij willen als volk de Here dienen. Mede dankzij zendelingen, veel Nederlanders hebben daar invloed gehad. Jan-Sjoerd Pasterkamp is een hele bekende die daar jaren heeft gediend. Een volk kan zich keren naar God, tot in de grondwet. Oh, hebben ze dan geen zonde meer in het land? Natuurlijk wel. Maar ik geloof dat als zelfs regeringsleiders, leiders van het volk, hun hoofden buigen en zeggen, Heer, u bent onze Heer. Dat er dan voorwaarden wordt geschept. Dat God kan doorbreken met zijn licht. Dit is heel gevaarlijk wat ik zeg. Omdat ik nu eigenlijk voorwaarden stel. Terwijl we leven in een Nieuwe Testamentische tijd waarin Jezus voor alles heeft betaald. Maar het is een worsteling, snap je wat ik bedoel? Ja, het is ervoor betaald, het is gratis. De genezing van God en zijn aanwezigheid is een geschenk in genade. Maar het gaat gepaard vaak met de wetmatigheden, geestelijke principes in het leven. Zoals God het al lang heeft gezegd. Ik heb een keertje meegemaakt dat ik was met mijn voorganger op reis, op spreekbeurt. Hij moest spreken. En na afloop gingen we bidden met mensen. Toen kwam er een jongen die zei tegen mijn voorganger van, bid voor mij, want ik speel gewelddadige computerspelletjes. Bid voor mij dat die spelletjes geen invloed op me hebben. U lacht, maar het is de realiteit. Het is wat we denken en het is soms wat ik ook doe. Ik maak rotte, domme keuzes. Dan zeg ik, hier, bescherm mij daartegen. Dat is waanzin. Dus die voorganger zei ik van, gast, ik ga niet voor je bidden. Gooi dat weg. Ja, weet u wel wat die kost, zei hij toen. Dat is wel de generatie die wij voortbrengen. En als we dan bij elkaar komen en bidden, Heer, genees ons land. O, Gods hand is niet te kort om te redden. En hij is op zoek naar mensen, volkeren en plaatsen waar hij zijn krachtige daden laat zien. Maar zijn wij bereid om te ontvangen? Zijn wij door diepe rouw gegaan? Zijn wij bereid om onze hoofden te buigen en te zeggen, Heer, u bent mijn alles. Zijn wij bereid om te zeggen, ik ga biddend uw aanwezigheid zoeken. Heer, ik zoek dag en nacht biddend uw aanwezigheid. Zoals koningin Esther vlak voor de groot belangrijk moment het volk oproept van jongens, we moeten met z'n allen de hemel bestormen. Zijn wij bereid om te ontvangen wat God geeft? Soms heb ik het idee dat wij als volk, als land, als leerlingen van Jezus, soms zo makkelijk het willen. Hè? We willen, oh, de Heer moet het doen, maar het moet me vooral niks kosten. Het moet een beetje makkelijk gaan en een beetje snel ook. En eerlijk gezegd, een van de dingen waar ik mee worstel, moet u even niet doorvertellen. Ik weet niet, wordt dit opgenomen? Dit knippen we wel. Oh, ja, okay. Een van de worstelingen die ik heb, ik hou van de kerk in Nederland. Ik hou van grote evangelisten, van Gods geest, van zijn werk. Maar ik ben ook een beetje moe van periodes waarin we bij elkaar komen en roepen dat God iets aan het doen is, naar huis gaan en niks verandert. Kent u dat? Weet u hoe vaak ik al 20 jaar op plekken ben gekomen waar geprofeteerd is, dit jaar gaat er dit en dit gebeuren in Nederland. En dan sterft het een langzame stille dood. Kent u dat? Ik vind het soms jammer, maar ik vraag maar van, Heer, hoe zit het? Wilde u het niet? Hebben we het verkeerd gehoord? Of misschien zijn we niet bereid? Zijn we niet klaar voor om te ontvangen? Toen Jozua het beloofde land moest binnentrekken, zei hij tegen het volk, heiligt u, want morgen gaat God wonderen in ons midden verrichten. Dat is de tekst vlak voordat, want ook Jozua splijt het water om doorheen te gaan. En nou, dat verhaal moet je lezen, maar dat zinnetje is heel heftig. En het hele volk ging zich reinigen en heiligen, omdat ze wisten, morgen gaat God een wonder doen, we moeten klaarstaan. Dat is iets heel anders dan ik ga zondagochtend even naar de kerk kijken wat de Heer voor me heeft. Snap je wat ik bedoel? Proef je iets van mijn verlangen, van ons verlangen als christenen, om gezond voorbeeld te zijn? Als ik die tekst lees van 2 Kronieken 7, waarin God zegt, buig je hoofd, zoek biddend mijn aanwezigheid en keer terug van je dwaalwegen, dan plaatst het een heel ander perspectief. Omdat ik, vanochtend had ik met Armin en mijn vrouw in de auto ook hierover van, maar hoe zit het dan? Hoe ziet het eruit praktisch? En toen stelde Armin een goede vraag. Waarin zijn wij als christenen anders dan de wereld? Echt oprecht. Kijk eens naar je buurman, je buurvrouw. Tuurlijk zit er altijd rotte appels tussen. Dat heb je in de kerk ook. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is een feit. Maar waarin zijn we anders? Als wij dan al gelijkvormig zijn geworden in ons denken, waar moet dan de wereld het van hebben? Als wij de hoop zijn, als wij het zout zijn, als wij het licht zijn, maar we zijn niet anders in ons denken. Als we hetzelfde vinden en denken en doen, als er bij ons in de christelijke kringen zelfde aantallen scheidingen zijn als in de wereld erbuiten. Waarin zijn we dan anders? Wat betekent het woord dan nog voor ons? Snap je wat ik bedoel? Is een vraag, is geen verwijt. Het is een stukje pijn. Heer, help ons om anders te zijn dan de wereld. Als er bij ons, als wij met onze financiën hetzelfde omgaan als de mensen eromheen, als wij net zoveel zouden bijvoorbeeld frauderen als de niet-gelovigen. En die statistieken zijn niet anders. Geen ene ambtenaar bij de Belastingdienst of gemeente kan je dossier bekijken en zeggen, ja, die is een christen, die is een christen. Nee, dat is geen christen, die is een christen. Dat lukt niet. Maar dat is een serieus probleem. Weet je, de kerken, daar ben ik één van, daar ben ik deel van, vinden makkelijker om de waarheid van God een beetje aan de tijd aan te passen dan anders te zijn. Laten we eerlijk zijn. Het is veel minder weerstand. Als we maar lief genoeg zijn voor elkaar. We leven in tijden waarin we gecanceld worden. Als we beledigend zijn. Voor wat het mag betekenen. Je mag niks meer zeggen wat iemand aanstoot aanneemt. En dan lees ik deze tekst van de Heer tegen Salomo die alles gedaan had. Dan zeg ik, Heer, kom ons te hulp. Bereid ons voor. Ik geloof dat God ons land kan en wil genezen. Absoluut. Maar ik geloof dat het begint met jou en mij om te veranderen. Dat wij onze hoofden buigen. Dat wij diepe, diepe bekering herkennen van alledaagse ellende. Dat wij ons toewijden om Hem te zoeken in alle situaties. Het voorbeeld die ik noemde uit mijn leven, weet je, een partnerkeuze. Ik wist, Heer, dit is de belangrijkste keuze die ik maak, naast U. Ik had geen gebrek aan aandacht. Bij bosjes kreeg ik brieven van vrouwen. Kan ik wel iets, iets bij voorstellen, wou ik zeggen, maar laat maar. Geen gebrek aan aandacht, maar je weet, Heer, ik wil wat U geeft. Ik ben op zoek naar wat U doet. Menselijk kunnen we het proberen en maken we fouten en wordt het weer ellende en kunnen we weer herstel vinden. Maar Heer, geef ons wat U hebt voor ons. Maar Hij zegt wel, wacht, hou je in. Hou je heilig. Heilig je, reinig je, bereid je voor. Heb lege handen. Als je handen vol zijn, kun je het niet ontvangen. Bereid je voor. Ik wil eigenlijk afsluiten met... De preek zou over Gideon gaan, maar ik wil afsluiten en de muzikanten kunnen komen dan, omdat dit heel erg met elkaar te maken heeft. Want dan kun je zeggen van waar is de Heer Jezus in dit alles? In dit verhaal, genees ons land, weten we dat in de tijden van Gideon de Israëlieten door een diepe ellende gingen. Jarenlang werden ze geplunderd, geroofd, ze waren alles kwijt. En iedereen van ons kent het verhaal van Gideon als de dappere strijder. En het liefst willen we in dit verhaal, net als de helden van Gideon, bij elkaar komen, schreeuwen, de kampen bestormen, alles kort en klein slaan, het is goed, toch? Maar weet je wat het eerste was wat Gideon deed bij zijn roeping? Wat was het allereerste wat Gideon moest doen? Toen hij van toeschouwer van een zieke land, hij was toeschouwer van de situatie, hij keek ernaar, hij deed eraan mee, hij verstopte zich voor de vijand, omdat hij bang was en zijn land gebroken was. Hij was slachtoffer van de situatie en God kwam in zijn leven en hij werd de hoofdrolspeler. Maar wat was de eerste wat hij deed? Exact, de afgoden moesten weg. Het volk moest zich bekeren. Nog voordat het geluid rondging van kom te wapenen. Het verhaal, even kort. De eerste in Rechter 6 is dat. Rechter 6 vanaf vers 26. Rechter 6 vanaf vers 26 is na de roeping. Bouw voor de Heer je God een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherah-paal een vuur om de steer te offeren. De steer was trouwens een steer van zijn vader die al... 6 of 7 jaar had bewaard. Dus de spullen waren er. De hout kon hij van de afgoden gebruiken en de steer was er bewaard. Maar de eerste opdracht wat hij kreeg is, Baal moet uit je midden. De tweede wat hij deed was, er ging een geluid het land door. Een profetisch woord, een bazuin. Er werd gespeeld op de ramshoren wat iedereen opriep om ten strijde te trekken. Dat is een stukje verder, vers 36. 34, sorry. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoren of de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen. En hij zond bodes naar de gebieden Manasse en daar iedereen op te roepen. Hij stuurde boden naar stammen Asser, Zebulon en Neftali. En ook die voegden zich bij hem. Dus, en wij komen vaak bij elkaar om dit geluid te maken. En dat moet. We moeten ten strijde trekken tegen de duisternis. Absoluut. Ik wil je oproepen met een bazuin. Kom tevoorschijn. Ga ten strijde, want ons land moet gered worden. Met jouw profetische woord. Met jouw goede daden. De liefde die je uitdeelt in overvloed. Wat je geeft, zal tot genezing brengen. Absoluut. Maar voordat het zover is, moest Gideon afrekenen met alle anderen waar de mensen hun hoop op hadden gevestigd. De afgoden moesten weg uit hun midden. Zij moesten anders zijn dan de bewoners van dat land. Want ze waren die goden gaan dienen. Ze waren hetzelfde geworden als waar ze woonden. Kijk naar je leven. Waarin moet je bekeren? Waarin mag je bekeren? Diepe rouw hebben. Heer, vergeef het me. Omdat ik verkeerde keuzes maak. En dit alles begon, de bevrijdingsplan van God met Israëlieten in dit verhaal, begon met de verschijning van de engel. Toen Gideon, wat was hij aan het doen? Hij was tarwe aan het dorsen in een wijnpers om te verstoppen. Tarwe staat voor brood, want ze maakten brood ermee. En de wijnpers was natuurlijk voor de wijn. En de brood en wijn zijn altijd symbool die verwijzen naar het offer van Jezus. Dus dit verhaal begint met een bange man die verstopt is. Maar daar in zijn brood en wijn, daar is de openbaring van het offer van Jezus. Die begint met Gideon. Als Jezus erbij komt, dan mogen we de afgoden uit ons leven wegdoen. Mogen we onze hoofden buigen. Heer, u bent mijn alles. Ik dien geen andere idee, gedachtegoed, geen andere God. Ik ga niet de waarheid van de wereld toepassen op mijn geloof, maar andersom. Ik ga uw waarheid op de wereld verspreiden. En van daaruit vertrekken we, roepen we elkaar onder wapenen. Met een profetisch woord, met een bazuin, met een bode. Heer, genees ons land. En dan geloof ik dat genezing heel dichtbij is. Dan geloof ik dat we makkelijker kunnen ontvangen. Dat we klaar zijn om te ontvangen. Dat het offer van Jezus meer zichtbaar gaat worden. Meer doorbreekt in onze levens. Dan we dachten. Ik wil met je bidden. Dank u wel, Heere God. Dat we bij elkaar zijn gekomen, Heer, om u te zoeken. En misschien, Heer, is dit juist een goed moment om uit onze comfortzone te gaan en te zeggen, Vader, ik buig mijn hoofd. Mijn trots, het roer die ik vasthoud, mijn eigen ik, moet dood. En je herkent dat bij jezelf als je woedeaanvallen hebt, als je het laatste woord wil hebben, als je in discussie met mensen nooit een andere mening duldt, als je wilt zeggen wat jouw waarheid is. Als je altijd botst, misschien wel met je partner, omdat je te trots bent om toe te geven. Breek daarmee. Breek daarmee. Vertrouw op God. Buig je hoofd. Dan zal Hij je verhogen. En Heer, we zijn hier om biddend te zoeken. Ik wil je uitdagen om biddend Gods aanwezigheid te zoeken in alles wat je doet. Vraag Hem om wijsheid en om sturing. En volg wat Hij zegt. Wees gehoorzaam. En tot slot zegt de Heer in 2 Kronieken: kom terug van je slechte paden. Breek met de wegen die je gaat. Bekeer je, draai je gezicht naar God. Dan hoort Hij je gebed. Dan wordt het offer van Jezus, breek door in je leven. Dan is je eigen risico maar een klein deel voor de gehele verzekerde bedrag. Die alles voor je betaalt. Die gratis is. Wat genade is. Maar het gaat gepaard met de waarheid. En die waarheid bid ik je toe. Dank u, Jezus.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs? En wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.